Want ik ga daar misschien niet altijd aan denken. Goedemorgen. Fijn om weer onder jullie te mogen zijn. Zoals je zag, heb ik mijn gezin ook meegenomen deze ochtend. Dat was heel fijn. Met mooie weer gaan we straks nog een beetje verder rijden. Richting de zee. Dus als er voorstellen zijn, ik heb daar net al een aantal fijne ideeën gekregen. Voel u vrij om tijdens een koffie bij mij te komen. Moet naar daar gaan of moet naar daar gaan? Kan zeker. Het was wat langer rijden deze ochtend. Het was wat drukker op de weg. Enerzijds, maar ook wat meer werken op de weg. Het is goed gegaan met de kinderen. Het was minder rustig als ik hier anders alleen naartoe rijd natuurlijk. Maar we zijn hier goed geraakt en dat is heel fijn. Ik wil de vrijmoedigheid nemen om te bidden voor we aan de boodschap beginnen. Ja, Heer, zo komen we tot u en ik wil u danken. Ik wil u danken voor een ochtend als deze, voor een dag als deze. Dat we een teken kunnen stellen van u, Heer. Dat we met z'n allen samenkomen, liederen uitzingen tot eer van uw naam. Dat we duidelijk uw woord mogen openen, Heer, en ons hart mogen openstellen voor hetgeen dat u doorheen uw woord tot ons wil brengen. Daar wil ik u zegen over vragen. Want we mogen het nog zo goed voorbereiden als we zelf willen, Heere God, maar als we het niet overgeven aan u, zoals daarnet ook gezegd is in de getuigenis, als we het niet ten volle van u verwachten, Heere, dan leidt het tot niets. Zo wil ik deze boodschap voor u neerleggen, Heere God. Dat u tot ons mag doordringen. Dat wij ons mogen vervullen, Heere, door uw wijsheid. Door hetgeen dat u wil zeggen tot ons deze ochtend. En help ons, Heer, om dat niet alleen op zondag te doen. Dat we dat elke dag van de week dat verlangen mogen hebben. Dat bid ik u zo, Heere. Amen. Goed, je hebt dat misschien al gemerkt door mijn predikingen. Ik hou ervan om het leven uit te pluizen van personen die in de Bijbel aan bod komen. Enerzijds kunnen we dat beter linken met onszelf, denk ik dan, ofzo, of dat ligt mij beter. Ik vind het altijd fascinerend om te zien de beslissingen die ze maken. En niet alleen de keuzes of beslissingen, maar ook de invloed van die beslissingen. Hoe dat dan uitdraait. Soms is dat een negatieve zin. En maken ze verkeerde beslissingen en wij zitten er bovenop met de Bijbel die we hebben. En dan denk je van, allee. Maar soms zijn het ook heel positieve beslissingen. Een bemoediging. Een voorbeelden voor ons. En bemoedigend vind ik het ook gewoon om te zien dat, afgezien van Jezus, dat elke persoon in de Bijbel eigenlijk een gewoon persoon was. Een gewone mens. Net zoals u en ik. En dat we daar ons mogen van bewust blijven. Het jammer is soms om in de katholieke kerk te zien, dat zijn heiligen en die lijken zoveel meer dan ons. Nee. Afgezien van Jezus waren het net zoals u en ik. En ik wil met u deze ochtend misschien wel een iets gekendere persoon gaan bekijken, namelijk Elia. En vanuit de situatie die we zullen doornemen, wil ik u een bemoediging meegeven. We gaan niet alles lezen, dat zou heel veel zijn als we volledig van Elia doornemen. Maar een beetje het begin waarin hij in aan bod komt. En daarvoor ga ik met u naar 1 Koningen hoofdstuk 16. En u zal het ook geprojecteerd zien staan in de herziene statenvertaling, maar voel u vrij om uw eigen vertaling te gebruiken. 1 Koningen hoofdstuk 16. En daar begin ik zodanig dat we een beetje de intro, de inleiding van Elia meekrijgen. Ik lees u voor, vanaf vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël, in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde dat hij ook nog Isabel tot vrouw nam, de dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs. En dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. En dan komt Elia in het verhaal. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot Elia: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Kreet, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En het zal gebeuren dat u uit deze beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Elia ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heer. Hij ging wonen bij die beek Kreet, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Tot zover wil ik met u lezen deze ochtend. Hier wil ik mijn focus even op leggen. En ik las al een stukje van daarvoor aan u voor. Want we zijn hier bezig in het boek Koningen. En misschien heeft u wel zo ETS-lessen al gevolgd of andere bijbelstudies al gevolgd. En dan is daar een vrij gekend onderdeel die telkens opnieuw terugkeert bij het boek Koningen. En dat is namelijk het stukje dat er een koning wordt aangesteld over het volk, over Israël of over Juda. En die deed dan wat slecht was in de ogen van de Heer. Dat is iets dat meermaals terugkomt. Die regeert dan voor een kort aantal jaren. En dan wordt er een nieuwe koning aangesteld. En misschien deed die dan wat goed was in de ogen, maar misschien ook wel weer wat slecht was. En dat is zo'n stukje dat zich telkens opnieuw herhaalt in die tijd, in die periode. En hier zitten we in de periode van koning Achab. Iemand die slecht deed in ogen van de Heer. En zelfs nog meer, we lazen het net voor in vers 33... Hij richtte voor de Baal een altaar op. En hij maakte een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere van de God van Israël tot toorn te wekken. Nog meer dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren, lazen we net uit. Dus momenteel, als ik het een beetje samenvat, zowat de slechtste koning die er momenteel aan geweest was. In zo'n periode bevinden we ons. De slechtste van de slechtste. En in zo'n periode komen we in ontmoeting met Elia. En dan wil ik u vers 1 van hoofdstuk 17 nog eens herlezen. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab, tegen die koning, de slechtste van alle die er al geweest was, zegt hij: zo waar de Heer, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Dat spreekt hij al om te beginnen uit. Voor het eerst ontmoeten we Elia. En we kunnen al direct een aantal zaken opmerken. Het eerste fragment waarin hij naar voren komt. Hij spreekt uit tegen die koning Achab: zo waar God leeft. Aan het einde een uitroepteken zelfs. Dat spreekt Elia uit. Wanneer alle anderen rond hem misschien wel het gevoel hadden van dat God dood was. Of alleszins dat God precies niet veel meer in de pap te brokken had. Spreekt hij dat uit? Want het volk van God was al zo lang onder een koning die het slecht deed in de ogen van de Heer. En ondanks dat is Elia nog steeds vol van God. Zo waar God leeft, zegt hij. Hoe krachtig dat is. En jammer genoeg lezen we er misschien soms zomaar over. Hoe zit dat dan met ons, als ik mij aan het afvragen? Of hoe zit dat met u, als ik die vraag even naar u reflecteer? Ondanks alles wat er om ons heen gebeurt vandaag de dag, we leven in een wereld waarin dat God niet meer centraal staat. Wanneer mensen rondom ons misschien wel zeggen, hoe kan God dit allemaal toelaten? Blijven wij dan, net als Elia, vertrouwen en geloven dat God leeft? Durven wij dat of spreken wij dat nog steeds uit, zo waar God leeft? God, een levende God. Je vertelde daarnet nog, de rust die je kan ervaren, die de wereld niet vindt. Die als wij er niet bij stilstaan, niet tot de Heere gaan die we niet ervaren, dan is het soms alleen maar druk in ons hoofd of in ons hart. Een God die niet slaapt, maar ten alle tijde in staat is om in te grijpen. Staan wij even zelfzeker in onze schoenen als Elia? Ook als we oog in oog staan met een koning als Achab. Een koning die zaken deed om de toorn van de Heer op te wekken. De slechtste van de slechtste koningen tot nu toe. Durven wij dan ook op te staan en zoiets uit te spreken? Zo waar God leeft. En Elia herkent dat ook. In diezelfde zin, aansluitend zegt hij, zo waar God leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Dat spreekt hij uit. Terwijl hij fysiek eigenlijk voor Achab staat. Dat zegt hij tegen hem. Voor wiens aangezicht ik sta. En dat is een tweede aspect dat ik wil aanhalen hier. Terwijl hij daar in levende lijven voor Achab staat, spreekt hij, of is Elia zich nog steeds bewust dat God alwetend is. Dat hij eigenlijk ook voor Gods aangezicht staat. Dat God naar ons kijkt. Naar ons toeziet. Ten allen tijden naar ons omziet. En dan maakt koning Achab daar eigenlijk even belachelijk. In die situatie. Door te zeggen, God van Israël. Zo waar God leeft, God van Israël, zegt hij. Terwijl Achab eigenlijk ten volle de afgod Baal aan het vereren was. Maar hij zegt nee. God, de God van Israël, zegt hij. Hij is de God van het volk. En aansluitend op die afgod Baal wil ik nog een derde aspect opmerken. Namelijk het volgende, Elia zegt daar, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. En als u niet veel achtergrondkennis heeft over die god Baal, dan is dat zomaar iets dat hij uitspreekt. Maar nee, dat is eigenlijk nog iets heel krachtig dat daarin zit, want die afgod Baal is eigenlijk of werd gezien als de god van de lucht. De stormgod. De god van het weer. En dat was wat in je koning Achab aan het aanbidden was, aan het vereren was. Die god. Die naar zijn mening de macht bij machten was van het weer. De macht over het weer had. En Elia zegt, er zal geen dauw of regen komen. Tenzij wanneer Elia terug zal vragen. En dat zullen we, kan u verder oplezen. Deze uitspraak zegt hij terwijl in die periode afgod Baal aanbeden was. Dat is echt een statement maken, om het zo te zeggen. Hij kon eender wat gebeden hebben. Maar nee, hij bidt dat. Om even aan te tonen welke God de echte God is. Wie echt bij machten is. En boven alles uitstijgt. In dat eerste vers waarin we Elia zien, zien we heel veel krachtige zaken al terugkeren. Vertrouwen die Elia uitstraalt. En die het zomaar opneemt tegen de slechtste koning der koning. Aanvullend wil ik u nog een tekst lezen die nog wat meer inhoud geeft aan het verhaal. U ziet verschijnen Jacobus hoofdstuk 5. Vers 17 en 18, daar staat, Elia was een mens net als zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde, 3 jaar en 6 maanden. Niet zomaar een week, hè. 3 jaar en 6 maanden. En Elia bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Dat is een aanvullende tekst hierbij. Die zoveel meerwaarde geeft. Enerzijds, Elia was een mens net zoals wij. Levend, onder bewind, dat God alles voor, behalve voorop stelde. Die koning Achab volgde God alles behalve. Maar hij was net zoals wij. Hij had geen extra rol of zo. Nee, hij had geen speciale opleiding genoten voor hetgeen waarvoor God hem bestemd had. Nee, hij was net zoals mij. Wanneer wij het gevoel hebben, misschien ook wel in een donkere tijd te leven. In een tijd waar we zeggen, wat kunnen wij nu voor een verschil maken? Denk dan aan Elia. En dat we er een voorbeeld mogen uithalen voor ons. Hij was een mens net zoals wij. En hij stond op voor God. En hoe deed hij dat? Door te bidden. En niet zomaar, maar vurig te bidden, lezen we hier in Jacobus. Hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. Niet zomaar een gebed zonder veel vertrouwen. Nee, vurig gebed tot de Heer. En als wij dan die stap zetten, in dat vertrouwen, net als Elia, dan kan God verder aan de slag. Dan gaat hij verder met ons. En dan lezen we in de daaropvolgende vers. En die vormen eigenlijk een soort tweede deel van mijn prediking deze ochtend. We lazen het daar net al voor. De versen 2 tot en met 6 van dat hoofdstuk 17. En heel kort lezen we hoe hij in contact komt met die koning Achab. 1 zinnetje. Zo waar God leeft. En dan lezen we in vers 2. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Ga weg van hier, keer u naar het oosten, verberg u bij de beek. En het zal gebeuren dat u uit die beek zult drinken. En verder heb ik raven geboden om u daar te onderhouden. En Elia deed dan overeenkomstig wat God hem opdroeg. Uit dit tekstgedeelte wil ik een aantal zaken bespreken met u. Een aantal zaken die u mag meenemen op uw eigen dagelijkse wandel met de Heer. Want dat is wat Elia nu doet met de Heer. Op wandel gaan. Volgen hetgeen dat hij gezegd heeft. Het begint af vers 2 met te zeggen, het woord van de Heere kwam tot Elia. En na de aankondiging van die lange droogte die Elia zei, die profetie eigenlijk die hij uitsprak, was Elia's leven in gevaar. En dat staat hier eigenlijk niet echt zo beschreven, maar stel u maar in die plaats van Elia en van de situatie die daar nu zo staat. Zijn leven was in gevaar, want koning Achab zal niet echt blij geweest zijn met de uitspraak die hij deed. Maar God ging aan de slag. En God leidde Elia weg. God voorziet. God had al een vluchtplan klaar. God ging aan de slag en deed dat stap voor stap. Hij vertelt Elia nog niet het volledige script. Nee, hij zegt eerst. Zeg tegen koning Achab dit. En daarna kwam het woord van de Heere tot hem. Dat vind ik soms zo lastig. Het zou zoveel eenvoudiger zijn voor ons als God ons direct al zegt van dit en daarna zal dit zijn en dan dit. En vertrouw mij, zo zal het allemaal gaan gebeuren. Maar zo is het niet. Zo was het ook niet bij Elia. Elia wist ook niet wat er hem te wachten zou staan. Hoe dat zou uitdraaien. Want nu pas komt het woord van de Heere tot hem. En God zegt, ga naar daar. Ga naar de beek Krit. En dat is soms zo moeilijk of zo lastig voor ons als mens. Om te weten dat God het voor ons zal opnemen. Om te weten dat God al een plan voor ons klaar heeft. En we zouden dan soms liever zelf een eind nemen. En zelf al uitstippelen, ja, ik ga dat doen, ik ga naar koning Acham gaan. Maar ik zal ook al zorgen dat ik dan al een vluchtroute heb. Hè, dat, want ja, dat gaat niet goed komen bij hem. We zouden dan zelf al eigenlijk een plannetje maken. Maar het is een voorbeeld voor ons. Dat God wil dat we hem vertrouwen. In elke situatie. Ook in een moeilijke situatie of een gevaarlijke situatie als deze. Want ik denk dat die koning Achab wel jacht zal maken op Elia. En zal zeggen van Ela, wat dat dien hier zegt, dat kan zo niet. Hij was koning en hij ging hem tegenspreken. Maar God zegt, ga weg van hier tegen Elia. Na die wonderlijke kracht, de regen die ging stoppen, vraagt God aan Elia om zich af te zonderen. Volledig alleen te zijn met God. Naar een beek Krit lezen we. En achterliggend de betekenis van Krit wil eigenlijk zeggen de beek van de afsnijding, van de insnijding. Dat hij zich moest afsnijden, afzonderen van alles wat er gebeurde. En dan dacht ik, waarom? Of zat ik met de vraag, waarom naar een beek? Oké, ging die regen, dan heeft hij wel water. Maar ik denk dat die een koning Achab wel achter hem zou aanzitten. En je zou dan denken, enerzijds fysieke bescherming voor Elia. Maar geeft dat zoveel bescherming, een beek, denk ik dan? Ik zou dan eerder denken, gaan naar een grot of zo, hè, waar dat ze niet vinden, of in een bos. Nee, ga naar een beek. Soms begrijpen we Gods plan niet. Soms begrijpen we niet van waarom God vraag je dit aan mij. Dat is toch niet logisch? Menselijk gezien is dit niet logisch. Ga bescherming zoeken bij een beek. Maar we moeten God vertrouwen. Bescherming bij een beek, maar enerzijds misschien ook wel emotionele, persoonlijke bescherming. En want zo'n wonder als wat Elia hier verwezenlijkt, zal niet zo onopgemerkt blijven. Mensen zullen dat zien en dat er zal over gesproken worden. Dat is door Elia dat hier niet regent. Dat is door Elia dat hier nu al, ik weet niet hoe lang, niet aan het regenen is. En als die zo'n wonderen kan verrichten, dan zouden mensen misschien wel naar hem toe gaan. En gaan hem gaan vereren. Maar God zegt, zonder u af. Helemaal alleen. Persoonlijke, emotionele bescherming. Dat Elia zich niet mag gaan laten verleiden door succes. Dat als wij soms iets wonderlijk verrichten voor iemand zijn leven, dat we ons niet mogen laten leiden door succes. En niet mogen denken, oh, dat was gebedsverhoring, nu kan ik iedereen genezen. Als je misschien een keer gebeden hebt voor iemand en hij is beter geworden. Dat we niet mogen vol worden van onszelf. Nee, het is nog steeds de Heere die doorheen ons werkt. Het is nog steeds God die dat hier verwezenlijkt heeft door Elia heen. En daarom dat God van Elia vraagt om hem even af te zonderen, hem te beschermen. Volledig alleen, alleen met God. Een lerende periode. Enerzijds te leren dat we te volle mogen vertrouwen op God en het verwachten van God, want God voorziet. In een tijd van droogte vertrouwen dat die beek niet zal uitdrogen. We lazen hier hoe lang het niet zou regenen. Ik vertel het u, het stond daar in Jacobus, 3 jaar en 6 maanden zal het niet regenen en hij zit daar aan een beek. Ik denk als 3 jaar en 6 maanden niet gaat regenen, dan gaat die beek ook droog staan. Maar nee, God voorziet en zorgt ervoor dat die beek niet droog komt te staan. Tot op een bepaald punt, maar dat kan u nadien lezen. Nee, in een tijd van droogte te vertrouwen dat God ook eten voorziet. In een tijd van moeilijkheden te vertrouwen dat God beschermt. En misschien leeft u nu ook in een tijd van droogte in uw eigen leven, dat moeilijk gaat. Dat we die droogte niet alleen mogen zien als fysieke droogte. Iets dat nat is, dat nu droog is. Nee, droogte in uw eigen leven. Dat u zoiets misschien heeft in uw eigen leven van, het is al lang geleden dat ik nog wonderen heb mogen zien in mijn eigen leven. Nee, dat we mogen vertrouwen dat God ook in de droogte van ons leven zal voorzien. Misschien denkt u nu zelf aan een ander voorbeeld van droogte die er kan zijn in uw leven. Dat een lerende periode mag zijn voor Elia. En die lerende periode gaat nog verder. Iets waar we soms ook misschien zomaar over lezen. We lezen dat God zal voorzien in eten. Eten dat hij van raven mag ontvangen. Oké, logisch, vogeltjes die eten brengen. Dat lijkt op zich redelijk gewoon. Maar de raaf werd eigenlijk gezien als een onreindier. Dat kan u lezen in Leviticus. Projecteer het voor u, Leviticus 11. Daar staat, en van de vogelsoorten moet u afschuw hebben. Ze mogen niet gegeten worden. Van deze vogelsoorten. Ze zijn iets afschuwelijks. De arend, de lammergier, de monniksgier, de buizerd, elk soort kiekendief en elk soort raaf. Dat is wat er in de wet geschreven staat. Van deze moet u afschuw hebben. En nu is het juist de raaf die voorziet in eten. De raaf die zal voorzien in voedsel. Elia moest dus leren dat de geest van God boven de geschreven wet gaat. Daarbovenuit gaat. Als de Heer het zo zegt, dan zal het zo zijn. Later zegt Jezus het zelf in Marcus 7. Daar staat, er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat, dat hem kan verontreinigen. Niet dat we ons opnemen, dat ons kan verontreinigen. Maar het zijn de dingen die van ons uitgaan. Die zijn het die de mens verontreinigen. De dingen die we zeggen, de dingen die we doen. Die verkeerd zijn. Dat is wat de mens verontreinigt. Geeft Jezus aan in Marcus 7. En extra ingaand op die raven, het is eigenlijk tegen de natuur van de raaf in, om dat te doen. Dat zijn normaal vraatzuchtige dieren, die overschotten bewaarden voor later, of voor hun jongen. Het is super onlogisch, menselijk gezien, dat het de raven zijn die voorzien in eten. Maar we kunnen hier lezen dat het die raven zijn, die gehoorzaam zijn aan de Heer. God heeft alle macht. Is almachtig. En kan zelfs dingen doen die wij menselijk gezien niet snappen. Ook treffend vond ik het dat er staat dat God Elia daar zal voorzien. Daar, bij die beek. God impliceert dus dat Elia daar moet blijven. Want die raven had hem eenvoudig weg ergens anders kunnen voorzien in eten. Hè. Als ze tot daar vliegen, kunnen ze even ergens anders naartoe vliegen. Maar nee, God zegt dan, Elia, daar zal voorzien worden. God stelde het duidelijk. Dat Elia daar moest zijn. Dan wil ik afsluiten met een vraag voor u. Een soort van opmerking. Hetgeen dat we nu doorgenomen hebben. Heeft God u al eens gevraagd om u af te zonderen? Om u af te zonderen van alle zaken of van zaken die ons afleiden. Zodanig dat we ons te volle mogen focussen op hem. Te volle afhankelijk mogen worden van hem. En van niets anders. Ik kan er zelf zo van genieten om mij 's avonds af te zonderen. Wanneer dat de kinderen op bed liggen. Dat de redelijke rust teruggekeerd is in huis. Om mij af te zonderen, om mezelf te zijn. Ongeacht wat er eigenlijk nog allemaal op mijn to-do-lijstje staat. Want als mens hebben we allemaal to-do-lijstjes en die geraken nooit volledig afgevinkt. Dat is zo. We maken dat wel met het doel om die allemaal af te vinken. Maar er komt altijd wel weer iets bij. Maar ik vind zo vreugdevol, ik kan er zo van genieten om mij af te zonderen. En mij te volledig te richten op God. Net zoals Elia. Want Elia moet menselijk gezien misschien ook wel gedacht hebben, moet ik hier gewoon blijven? Moet ik mij nu hier afzonderen? Kan ik het niet iets anders betekenen? Ik kan toch veel meer andere dingen gaan doen dan hier gewoon wachten? Wel zo ook bij elk van ons. Ongeacht wat er nog allemaal op ons lijstje staat, of dat we misschien denken, kan dit nog doen en dit nog doen en dit nog doen. Vraag God van ons om ons af te zonderen. En tot rust te komen en één te worden met hem, bij hem te komen. Tijd alleen. Afscherming van de wereld, alles om ons heen. Net zoals Elia bij die beek. Afgeschermd van alle andere zaken. In volle afhankelijkheid van hem. In een ontvangende houding. Lerend van de stilte, lerend van Gods aanwezigheid. Doorheen dit deel van Elia mogen we zien dat God ons in bescherming neemt. En dat we ons vertrouwen mogen leggen in hem. Dat hij voorziet, zelfs op manieren die menselijk gezien heel ongewoon of abnormaal lijken. Maar wat opmerkelijk is, is dat dit alles gebeurde nadat Elia ten volle voor de Heere koos. En een vurig gebed bad. Daarmee wil ik u bemoedigen. Dat we de stap mogen nemen. En ten volle mogen uitspreken zo waar God leeft. En God gaat verder aan de slag. Amen.